Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu met elkaar op Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. En wat daar verder volgt, Psalm 86, vers 5. Wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op zere handelingen, zo vol van gunst als macht. Dat zingen wij met het 22e vers van Psalm 107 na de lezing van de wet. Spiegelen wij ons deze ochtend in en aan de heilige wet van de Heere onze God als wij daarin horen zijn vermaningen en beloften. En ook als wij daarna luisteren naar de samenvatting die de Heere Jezus Christus daarvan heeft gegeven. Toen sprak God al deze woorden, zeggend, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Van de Heere onze God in het Nieuwe Testament, Evangelie naar Matteüs. We lezen met elkaar uit hoofdstuk 15, de eerste 28 versen. Matteüs 15, vers 1 tot en met 28. Toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en fariseeën, die van Jeruzalem waren, zeggend, waarom overtreden uw discipelen de inzettingen van de ouden? Want zij wassen hun handen niet, wanneer ze brood zullen eten. Maar hij antwoordde, zei tot hen, waarom overtreedt ook gij het gebod van God door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggend, eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij zegt, zo wie tot vader of moeder zal zeggen, het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Gij geveinsden. Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggend, dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. Doch tevergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden van mensen zijn. En als hij de scharen tot zich geroepen had, zei hij tot hen, hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, verontreinigt de mens niet, maar hetgeen ten monde uitgaat, dat verontreinigt de mens. Toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem, weet gij wel dat de fariseeën deze reden horend geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordende zei, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen, zij zijn blinde leidslieden van de blinden. Indien u de blinde leidt, zo zullen ze beide in de gracht vallen. En Petrus antwoordende zei tot hem, verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zei, zijt ook gij lieden alsnog onwetend? Verstaat gij nog niet dat al wat ten monde ingaat in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Maar die dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart en dezelfde verontreinigen de mens, want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. En Jezus, vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komend riep tot hem, zeggende: Heere, gij zoon van David, ontferm u mijner. Mijn dochter is heel erg van de duivel bezeten. Maar hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: laat haar van u, want ze roept ons na. Maar hij antwoordende zei: ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Maar hij antwoordde en zei: het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en het de hondjes voor te werpen. En zij zei: ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: o, vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover. Laten wij samen bidden. Heilige God en Vader, uw ontzagwekkende majesteit maakt ons klein als wij er iets van beginnen te begrijpen, te geloven wie u bent, Heere. Hier, als wij samengekomen zijn als gemeente van Christus in Abbenbroek, een speldenknopje op de wereldkaart. Een broodkruimeltje op de rok van het universum. Met al onze zorgen. Al die verschillende unieke mensen bijeen hier. Wij mogen weten dat u die op dit moment betrokken bent bij de gang van zaken in Noord-Korea. U die alles in uw hand hebt in Amerika. Dat u ook hier alles van ons weet en de heilige moeite hebt genomen om met uw hand en uw hart en uw woord en uw geest ons zo in beslag te nemen dat wij gevoed en gevormd, bekeerd en veranderd dit gebouw kunnen verlaten. Heere, wij belijden u dat als dat zo vaak niet gebeurt in ons leven, dat niet afhangt van uw bemoeienis, van de onweerstaanbare kracht van uw geest, maar van de keiharde rand om ons hart, ons ongeloof, onze onwil, onze hoogmoed, dat hoewel wij wel bidden of u ons wil helpen en onze gebeden naar ons besef niet verhoort, wij het idee hebben dat het aan u kan liggen. Heere, verander dat in ons leven, zodat wij geestelijk volwassen worden. Dat wil zeggen, volgens uw eigen woord, Heer Jezus, dat wij kind zijn en blijven. Dat wij zeggen: later als ik klein ben, als ik steeds minder word en de Heer Jezus steeds meer en dichterbij en in mij. Heere, geef dat wij zo ook mogen luisteren naar uw woord. Ontmaskerend woord van morgen. Juist als wij door de Heilige Geest bepaald worden bij tradities die voor ons belangrijker kunnen zijn dan het hart. Dat wij veel meer gericht kunnen zijn op de buitenkant van het leven dan op de binnenkant. Heren, als u vanmorgen dan zo'n vrouw uit Tyrus en Sidon voor ons schildert, die er nou niet bepaald standaard uitziet volgens onze gereformeerde opvattingen, heren, dan schildert u haar als een vrouw die wel met het hart tot u komt, die haar hart niet ver van u houdt, maar die haar hele hart, haar hele leven, de nood van haar dochter, bij u brengt in het vaste vertrouwen tegen de beproevingen in. In het vaste vertrouwen dat u hoort en dat u helpt en dat u de koning bent, ook van de occulte machten. Heren, geef dat ook als wij hier kunnen zitten als ouders met zorgen over de kinderen. Al zijn ze dan niet van de duivel bezeten, als ze in zijn bezit zijn, kan dat het hart van een vader en moeder zo raken. De machteloosheid, dat wij daar met de liefde van ons hart niets aan kunnen veranderen, zo schijnt. Geef dan, heren, dat die noodkreet van een vader of moeder hier op mag klinken en door zal dringen tot in de hemel bij de genadetroon. En dat u, o Heere Jezus, als de medelijdende hoge priester zal luisteren met innerlijke ontferming bewogen. En dat wij met een gerust hart, al schijnen de omstandigheden onveranderd, wij met een gerust hart onze kinderen in uw handen kunnen leggen. Heere, wij vragen u met alle andere noden die er kunnen zijn en waar wij hiermee kunnen zitten, of u ook daarin antwoord wil geven. Dat wij als de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid zal worden geschilderd in de verkondiging. Dat Hij voor ons zal schitteren als ons een en al. Onze liefste, onze hoogste. Dan, Heere, gaan wij gezegend naar huis. Die zegen verdienen wij niet. Wij belijden u daarom ook, voorafgaand aan de verkondiging van de genade, onze zonde en schuld. Neem ze weg en hoor ons gebed in de naam van Jezus vanwege zijn bloed. Amen. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Woensdagmiddag is er weer Vijf Kleurenclub vanaf 14:00. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee die niet naar de kerk gaat. Het thema is, je hoeft niet bang te zijn. Tegenover het griezelen van Halloween staat die middag centraal dat je dat niet hoeft te zijn met Jezus. Deze week beginnen de catechisaties weer. Woensdagavond vergadert de kerkraad. Uiterlijk zaterdag kopij inleveren voor de kerkbode van november bij de heer J. Dijs. Op maandag 31 oktober zal de reformatieherdenking in de gereformeerde gemeente van Te Hoogvliet gehouden worden. De avond begint om 8:00. Het thema van de lezing zal gaan over Calvijns institutie en met name over de volgende geloofsonderwerpen. Het geloof steunt op Gods belofte, boetvaardigheid, zelfverloochening en de overdenking van het toekomende leven. Dinsdag is een vrouwenvereniging in de consistorie en woensdag mannenvereniging. Dan de collectes in deze dienst. Er zijn er 3, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de erediensten. En de tweede collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw. De derde, bij de uitgang, is bestemd voor de kerkvoogdij. Denkt u ook nog aan de zending en evangelisatiekist bij de uitgang. En u wordt meegedeeld dat volgende week in plaats van de collecte voor het orgelfonds, de collecte voor noodhulp Haiti zal worden gehouden. U mag de heren gaan dienen met uw gaven in de genoemde collecte. En ter voorbereiding op de verkondiging gaan wij met elkaar zingen Psalm 17, vers 1 en 3. Psalm 17, 1 en 3. voor de verkondiging van morgen zijn de versen 21 tot en met 28 van Matteüs 15. Matteüs 15, vers 21 tot en met 28. Die lees ik niet meer opnieuw. We hopen ze één voor één langs te gaan in de preek. En dan maar meteen vers 21. Die eerste paar woorden. Je houdt, als je begrepen hebt waar het hier om gaat, meteen je adem in, toch? Of je slaapt een diepe zucht. En Jezus, vandaar gaande, vertrok. Dat is een hele geladen zin. Is je dat ook opgevallen? Ja, waar vandaan dan? Jongens en meisjes, waar gaat de Heer Jezus vandaan? Ja, die hele voorgeschiedenis in die eerste verse van Matteüs 15 is een uiterst pijnlijke situatie natuurlijk. U moet het straks thuis nog maar eens nalezen hoe groot het contrast is tussen het einde van hoofdstuk 14 en het begin van hoofdstuk 15. Het einde van hoofdstuk 14 en zovelen als hem, hoofdletter, wie is dat? De Heere Jezus. Zovelen als de Heere Jezus aanraakte, werden gezond. Indrukwekkend. Wat een genezingswonderen in dat 14e hoofdstuk op één dag. Dat is niet niks. Ja, wij zijn eraan gewend. Natuurlijk doet de Heere Jezus dat. Hij is de Messias. Maar daar waren de mensen in die tijd niet zomaar van overtuigd. Zeker de mensen niet die de boekrollen onder de arm droegen. En hele andere beelden hadden bij de Messias die in het Oude Testament was voorzegd. En toch legt dit wel een enorme claim op al die mensen die Jezus bezig zien. Hoezo dan? Nou, wat hier rondom de Heer Jezus opnieuw gebeurt in hoofdstuk 14. Al die wonderen. Dat had al heel lang niet meer plaatsgevonden in Israël. Niet op zulke grote schaal. Niet zoveel wonderen rondom één persoon. Er is duidelijk iets bijzonders aan de hand. En ja, dat klopt. Op grote schaal gaat in vervulling wat de Joden al van buiten kenden. Jesaja, weet u wel. Bijvoorbeeld Jesaja 35. God zal komen om te verlossen. Even terug had Jesaja dat geprofeteerd. God zal komen om te verlossen. En weet je waar je dat aan herkent? Dat God gaat ingrijpen? Op dat moment zullen de ogen van de blinden worden geopend. En de oren van de doven zullen worden geopend. En op dat moment dat God komt om te verlossen. Let erop, zei Jesaja, je kunt het herkennen. Op dat moment zal de kreupele springen als een hert. En de tong van de stomme zal juichen. Dat gebeurt nu. Hier, bij de Heer Jezus. De schriften gaan in vervulling. Hier is de Messias. En dat betekent maar één ding. God komt zijn volk bezoeken met verlossing. We zouden vandaag zeggen, de toenmalige Bijbel wees de Heer Jezus aan. Hij is het. Gode zij dank. God is er. Hij is teruggekomen op zijn belofte in zijn zoon. Ja, dat is dan heel mooi. Als je het ziet. Of moet ik zeggen, als je dat wilt zien. Want de laatst verlamde die genezen is, heeft bij wijze van spreken zijn eerste 10 sprongen gemaakt. En de laatst genezen doofstomme is goed en wel begonnen met juichen. En dan zijn daar ineens een paar farizeeërs. Waarom overtreden uw discipelen de inzettingen van de ouden? Au. Heb je gezien? Dat God komt om te verlossen. daar waar even het voorgeslacht om had geroepen. Och Heere, dat u de hemel zou scheuren en neder zou komen. Dat wat van kind op kind in generatie op generatie is doorgegeven. God komt hoor. Dat gebeurt hier. Zoveel genezingswonderen gezien. Alles wijst heen nadat de Heere als de Messias op aarde is gekomen. En waar beginnen mensen over? Over een traditie van handjes wassen. Ja. Voelt u het spanningsveld? In plaats van dat de Farizeeën tot de Heere Jezus komen en zeggen: bent u daar om mij te verlossen van mijn zonde en mijn schuld? Bent u daar om mij te verzoenen met het God? Bent u om het koninkrijk op aarde in beginsel al te brengen? In plaats van dat ze de toevlucht nemen tot hen met hun nood. Om verlost te worden. Struikelen ze over een paar tradities die door de discipelen worden geschonden. En nu is er niets mis met tradities of met regels. En wie te veel heilige huisjes afbreekt, raakt in woningnood. Je hebt vormen nodig om de inhoud in te gieten. Maar als die belangrijker voor ons zijn dan Jezus en de grondwet van zijn koninkrijk. Ja, wat stelt het dan eigenlijk voor dat ik christen ben? Hoe aangrijpend als je daar koud aan voorbij gaat. Dat Jezus de verlosser is. Dat raakt je niet. Het enige waar je geprikkeld over bent is de levensstijl van discipelen van Jezus. Omdat ze het toch net iets anders doen dan zij gewoon waren. Weet u wat zo opvallend is? De Heere Jezus gaat niet eens direct in op die vraag: waarom overtreden de discipelen, uw discipelen, de inzettingen van de ouden? Nee, hij wijst gelijk het probleem aan. Vers 7 en vers 8. Hè. Jullie huichelaars! Zo. Welk een vriend is onze Jezus? Eerlijke vriend. Hij is de goede herder, maar dan ook wel zo goed dat hij de waarheid niet verbloemt. Jullie huichelaars, Jesaja heeft het goed gehad toen hij aan jullie dacht. Dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Soms is het niet zo moeilijk om te begrijpen als je iets van je eigen hart kent. Dat die Farizeeën een hekel hadden aan Jezus, toch? Als je je niet wil laten ontdekken en ontmaskeren, dat komt binnen. Sta je bekend bij het volk als de mannen die vooraan staan en vooraan gaan, die goed kunnen bidden, die precies weten hoe dat zit met al die paar honderd regels die ze erbij genomen hadden bij de Torah? En dan zegt Jezus: toneelspelers, hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij mij? Blijkbaar kun je zo druk zijn met menselijke tradities en geboden en regels, dat je aan de eigenlijke bedoeling van de wet van God niet eens meer toekomt. Wat is dat? God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. God eren. De liefde tot God beoefenen. Als je zijn liefde hebt ontvangen. Ook in de geboden. Om die te doen uit dankbaarheid. Johannes zegt het toch? Niemand heeft ooit God gezien. En dat zegt hij vlak nadat hij heeft gezegd dat God liefde is. Maar hij zegt: kijk maar naar de mensen die van God zijn. De liefde die zij tot elkaar hebben, is het plaatje bij wie God is. Nou, dat is hoog. Hoe is dat bij ons? De Heere Jezus moet daar niets van hebben. Waarvan niet? Van mensen die anderen de maat nemen over dingen die ondergeschikt zijn aan waar het echt op aankomt. Later heeft hij gezegd: witgepleisterde graven. Van buiten, geweldig. Van binnen, het stinkt. En Jezus vandaar gaande vertrok. Ik zei al, tradities zijn ons heilig, prima. Verstandig ook, dat leert de kerkgeschiedenis wel. Maar als er geen hart in klopt, als je het doet omdat je het nou eenmaal gewoon bent, of omdat je het niet later wil, omdat je bang bent van, dan verlies ik mijn zekerheid. Zonder dat je het doet vanuit je hart. Maar ik doe dit heel bewust, heel bijzonder, om mijn koning te eren. Om anderen te laten zien dat het een dienst van liefde is aan de Heer. Of is het een lege huls? Wat blijft er van mijn godsdienst over als die buitenkant wegvalt? En Jezus vandaar gaande vertrok. Nou, dat vonkt in die woorden. En dat laten we vonken, dat laten we staan. En het is natuurlijk niet voor niets als je ook in deze geschiedenis probeert de vraag te beantwoorden: wat is nou nog meer de reden dat Jezus vertrekt? Dan is dat natuurlijk al die oplopende spanning vanaf de voorgaande hoofdstukken, dat dit geen incident is, dat de fariseeërs het conflict zoeken met de Heere Jezus. De vijandschap van de vertegenwoordigers van zijn eigen volk is tastbaar. Hij laat Israël dus achter zich. Hij trekt zich terug ook als mens. Waarom? Omdat die vijandschap hem raakt. Je moet niet vergeten dat Johannes de Doper nog maar even geleden is vermoord. En het kerkelijke vangnet sluit zich rondom Jezus. Hij trekt zich terug. Maar hij trekt zich niet alleen terug als mens, gekwetst en geraakt, bewogen, zoals hij Nazareth heeft verlaten, zich verwonderend over hun ongeloof. Maar hij trekt zich ook terug als God. En mag ik dat dogmatische onderscheid even gebruiken om hier ook iets heel pastoraals op het oog te komen, in het oog te krijgen? Wat betekent dat als ik zeg dat hij hier zich terugtrekt als God? Omdat hij hier weg moet en wil naar, en niet in het wilde weg, als de grens maar over ben. Hey, heel bewust, zegt Matthäus, naar Tyrus en Sidon. Wat is dat dan? Heidens gebied. We zouden vandaag zeggen, de Heer Jezus gaat van de Bijbelbelt naar Hatje Amsterdam. Moet je daar nou doen? Hij moet daar doen wat hij in zijn hart heeft. Er is daar iemand. In dat buitenland. In dat heidense gebied. Waar de fariseeën hun neus over ophaalden. En waar de rechtgeaarde Jood die de wet niet had begrepen. Niet aan moest denken. Heidens gebied. Varkens en zo. Daar bedoelden ze niet alleen dieren mee. Daar gaat de Heer Jezus heen omdat daar een vrouw leeft en een vrouw rondloopt die zoveel zorg heeft en zoveel moeite en zoveel verdriet. We hebben dat gelezen. Zorgen over haar kind. Iemand die niet tot de schapen van Israël behoort, maar Jezus moet er naartoe. En houd dat goed vast. Daarom hebben we ook eerst helemaal stilgestaan bij dat verband met die voorgaande versen. Die hele ontmoeting met de Canaanese vrouw die nu gaat plaatsvinden, gaat de Heere Jezus gebruiken om uit te leggen, om te laten zien aan zijn discipelen, die er met zulke ogen bij staan te kijken wat die vrouw allemaal zegt en allemaal doet, en terwijl ze eigenlijk met die vrouw helemaal niks van doen willen hebben en dat ook niet begrijpen. Wat doen we hier eigenlijk? Zend haar weg. Dat de Heer Jezus laat zien, dit is nou geloof. Daarom gaan ze hier naartoe. Om die vrouw te helpen, maar ook de discipelen. Die discipelen hebben ook nood. Die begrijpen het niet. Petrus heeft het moeten vragen. Leg het nog eens uit. En ze zijn bang. Hebt u niet gehoord dat ja, die leiding van de synagoge, die zijn geërgerd hoor, over die preken van de Heer Jezus. En hier worden zij ook ontmaskerd. Als ze zien, deze vrouw is helemaal niet bang om tot Christus te gaan. Ze is eerder bang om van hem weg te gaan. En je ziet en hoort dat gebeuren. Hè? Dan zijn ze daar in Tyrus en Sidon. Na die hele Joodse discussie over de buitenkant van het leven is daar ineens in het buitenland. Een noodkreet uit het binnenste van die heidensvrouw. Een Canaanese. Nou rekent erop, dat is schokkend geweest voor die Joodse lezers. Hè? Dat was de oorspronkelijke doelgroep. De eerste doelgroep van Matthäus waarvoor hij zijn evangelie heeft geschreven. Dat ze ineens lezen, een Canaanese? Dat kan niet. Waarom niet? De Canaanitische volkeren waren op bevel van God zelf uitgeroeid. Ineens is daar die eeuwenoude spanning voelbaar tussen Jood en Heiden. Moet deze vrouw nou? Gaat de Heer Jezus nou naar zo'n vrouw? Blijkbaar is ze onder de vloek vandaan gekomen. Met de schrik vrijgekomen. Zijn er een paar, niet alleen Rahab, maar zijn er ook een paar anderen die onder de vloek zijn weggekomen, nageslacht hebben gekregen. En hier in Tyrus en Sidon is er zo'n vrouw, een dochter uit Canaan. En toch is ze uitgerekend zij. En moet zij nou gaan zeggen wat het volk Israël had moeten zeggen? Komt de erkenning van dat hij de zoon van David is uit de mond van zo'n vrouw? Ja. Van buiten het verbond. Als dat geen evangelie is. Van onder de vloek vandaan. Is daar een Canaanitische vrouw? Hoe beschamend. Uitgerekend zij eert Jezus wel. Je merkt dat direct aan de titel die ze hem geeft. En de toon waarmee ze spreekt. Hè? Heere. Kurios. U die boven mij staat, maar tegelijkertijd niet om mij heen gaat. Zoon van David, ontferm u over mij. Ziet u het gebeuren? Dit is een vrouw die tot God genaakt. Met haar mond, met haar lippen en met haar hart. Aan de buitenkant zijn de tradities niet kloppend met het Joodse volk. Maar van binnen klopt het wel. Klopt het hart. Het hart van het geloof. Groot geloof zelfs, horen we straks uit de mond van Jezus. Zij erkent hem met die messiaanse titel. Zoon van David. En dan zie je gelijk, jongens en meiden, hoe je het verschil ook opvalt, toch? Tussen de Farizeeën, waar we het net over hadden, en deze vrouw. Want deze vrouw komt niet de Heer Jezus aan de tand voelen. Zo van, bent u nou echt degene waar ik van gehoord heb dat u mensen kunt genezen? Dat u wonderen doet? Nee. Ze gebiedt hem geen genezing. Ze biedt hem haar nood. Groot geloof. Nog een keer als u meeschrijft. Deze vrouw gebiedt hem. Gebiedt Jezus geen genezing. Ze biedt hem haar nood. Dat is geloof. Dat naar Jezus gaat. En er voelt, wie ben ik? En tegelijkertijd, wie is hij? Wat zou ik hem moeten gebieden? Maar wat zou ik voor hem verborgen moeten houden? Ik ben niks. Hij is alles. En tegelijkertijd leren we hierin ook. Sommige mensen zeggen wel eens dat we als een arme bedelaar naar God gaan met een lege hand. Dat vind ik toch een gevaarlijke opmerking. Ik begrijp het wel als je beseft wie je zelf bent. Ja, dan heb je niks verdiend. En die lege hand is een prachtig beeld. Maar als we maar niet denken dat we bij God moeten schooien zoals bij een krenterige bankdirecteur die eens over na moet denken of die wel of niet de lening verstrekt. De Heere zegt, doe uw mond wijd open. Nou, dat zijn twee handen vol. Daar heb je je handen vol aan die belofte. Ga er maar mee naar de Heer. En dan bedelen. Maar niet alsof God het niet zou willen. Alsof de Heer Jezus het niet zou willen. Alles wat het toe doet, zit erin bij die vrouw. Ze komt naar Jezus met geloof uit het hart. En vaders onder ons, ik spreek u maar even aan, dat is vanuit mijn positie iets makkelijker. Misschien droom je er ook wel eens van, als je kinderen mag hebben, dat je een zoontje had dat aan je vraagt: papa, mag ik alstublieft mijn speelgoed zelf weer opruimen? Of dat zo rond 7 uur 's avonds waarschuwt: papa, het is wel tijd voor u om mij naar bed te sturen. Vergeet u het niet? Ja, daar droom ik wel eens van. Was het maar waar. Maar stel je voor dat dat gehoorzame jongetje nooit je tegemoet komt vliegen als je uit je werk komt. Nooit zijn armpjes om je hals slaat. Die je nooit aan je jassen van je trui zou trekken en zeggen: papa, wilt u mij helpen met mijn huiswerk? Dat hij op school nooit zijn hart zou luchten en zeggen: weet je hoe groot mijn vader is en hoe sterk die is? Weet je wat mijn vader kan? Dan zou je denk ik toch zeggen: geef me dan maar liever een jongen die het huis binnenvliegt zonder zijn schoenen te vegen en zonder op de deur te kloppen. En die met geen 10 paarden naar bed te krijgen is, maar die wel van me houdt en die niet bij me is weg te slaan, die me nodig heeft. Niet alleen voor het zakgeld, maar ook een hand, een arm om te troosten. Het is verschrikkelijk om een kind te hebben dat alleen maar keurig langs het lijntje loopt en doet wat hem wordt opgedragen, maar zijn hart voor je verbergt. Dat is wat hij speelt. En dat is wat deze vrouw nu wel laat zien. Ze ziet er dan misschien niet uit in de ogen van een Jood. Je moet niet denken, zo wordt ze wel eens afgeschilderd in onze preken, alsof het een typische vrouw is uit de gereformeerde gezindten. Nou, die hoef ik u niet te beschrijven. Deze vrouw die heeft waarschijnlijk gewoon heidense oorbellen ingehad, zeg maar, hè? En vieze voeten en zo. Zo zag ze eruit. Wist zij veel? Ja, ze wist heel veel. Ze wist genoeg. Ze kwam naar de Heere. Wat moet je anders als je nood hebt? Wat moet je anders, gemeente, ook vanmorgen als je nood hebt? Want ze weet, de nood die ik heb, daarmee moet ik bij Jezus zijn. Geef mij Jezus of mijn kind sterft. En buiten Jezus is geen leven. Buiten Jezus is er niks wat vervullen kan, wat verzadigen kan. En weet u wat zo ontroerend is? Deze vrouw heeft niet één wonder gezien. Farizeeën wel. 10 op 1 dag. Deze vrouw heeft het niet gezien. Hoe komt ze dan naar Jezus? Hoe weet ze dan dat hij de zoon van David is? Hoe weet ze dat ze bij hem moet zijn? Nou, in Matthäus 4, een paar hoofdstukken terug natuurlijk, lezen wij: en Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen, predikende het evangelie van het koninkrijk en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging uit vandaar tot geheel Syrië. Dat is precies het land waar Jezus nu is. De vrouw moet van anderen hebben gehoord: er is daar een rabbi die zieken geneest en wonderen doet. Ze zeggen dat hij de Messias is. Dat heeft ze alleen maar gehoord. Een gerucht. Maar ze heeft genoeg gehoord. Zijn naam is genoeg. En daaraan verbindt ze de nood van haar leven. Opvallend, hè? Wat is die nood? Ze zegt: Heere, help mij. Dat is een moeder. Dat is een moeder. Die komt voor de kind. Ze zegt: help mij. Want de nood van je kind is jouw nood dan toch. Ze komt voor haar dochter. Maar ze zegt het: help mij. Ze is zelf ook in nood. Kent u dat? Dat je zoveel zorgen hebt over dat wat maar niet verandert bij je kinderen. Misschien zijn ze al het huis uit. Wat is er met die dochter aan de hand? Ze is bezeten door een demon. En kort gezegd, bij bezetenheid moeten we vooral dan denken aan occulte belasting. Hè? Niet zomaar een psychische stoornis, maar heel duidelijk een occulte belasting. Elke keer merk je dat in het Nieuwe Testament, dat dat veel meer is dan alleen maar psychisch. Dat is een geestelijke werkelijkheid, waar dit meisje in verstrikt is geraakt. Ik hoef je dat niet te vertellen. Uw oud-predikant dominee Koppelaar heeft daar veel meer verstand van. Dat zal hij u zeker hebben onderwezen, hoe actueel dat ook vandaag is. En dat met dat kleine beetje ervaring wat ik heb, ook als pastoraal werker op de Veluwe, is nog springlevend vandaag. Op een dorp, in een dorp als Lunteren. Meisjes die zich gedrongen voelden 's nachts naar de begraafplaats te gaan. En die als ze in de spiegel keken hun hoofd bedekt zagen met bloed, radeloos. Te ver gegaan en niet meer uit kunnen komen. Laten we dat maar niet te gemakkelijk zeggen van dat overkomt ons niet. Kan zo herkenbaar zijn, ook anders. Dat je zegt, ja, dat niet, gelukkig niet, Godezijdank niet. Niet bezeten, maar wel bezit. Bezet gebied. Ouders, dat je dat terugziet. Het is heel mooi. Dat hoor ik in Schonewoed ook wel eens. Die jongen van u, dominee, dat is precies zijn vader. En zolang dat maar gaat over leuke dingen die hij doet, dan vind je dat prachtig. En nou ben ik er nog niet zo lang. En het valt, merk ik, niet altijd mee voor de gemeente om eerlijk te zijn naar een dominee. Wat zal die wel niet denken, maar toch is dat wel zo. Hè? Ze hebben al lang ontdekt dat de streken die levert, als ze naar de ogen van vader kijken, denken dat heeft hij ook gedaan of dat zal hij nog wel eens doen. En daarom moeten we ook maar niet boven onze kinderen gaan staan. Ze hebben het van geen vreemde. Dat hart zo gemakkelijk huppelt achter het Satan aan. En zo moeilijk in de dienst van de Heere betrokken wordt. Dat zit erin. Wat moet je daar nou mee? Dan moet je een paar boeken lezen over geloofsopvoeding. Zeker doen. Dan moet je actief worden met huisgodsdienst. Zeker doen. Maar vergeet niet de allerbelangrijkste stap. Om naar de Jezus van hun doop te gaan. Om naar hem te gaan die kan wat ik niet kan. Die macht heeft over alles. En die het op zijn hart heeft om moeders, mag ik het vanmorgen maar even bij de moeders houden. Om met moeders die misschien denken ik heb het verknald en verbruikt. Het is ook niet zo gek dat ze ermee gestopt zijn. Dat ze niet meer willen. Wie ben ik? Om die moeders te lokken. Kom maar naar hem. En misschien komt die vrouw dan zo ineens heel dichtbij. En misschien voelt u zich wel te klein. Of te groot. Hoe dan ook. Om in die voetsporen van deze heidin te gaan. Weet u, ze had geen bestaansrecht. En toch gaat ze. En ze neemt de naam van Jezus op de lippen. Wie mij aanroept in de nood. Vind mijn gunst oneindig groot. Ja, zo'n vrouw kun je niet laten staan. Hè? Wie kan nou zo'n vrouw laten staan? Ja, dat is toch een probleem, gemeente. De Heer Jezus, in eerste instantie. Nee, toch? Ja. Dat zouden wij niet moeten proberen, toch? Als een vrouw met zo'n nood bij je komt. Bij mijn broeder en collega Dominee van de Weg. En u hoort dat hij De haak erop legt. Of de telefoon heb uitgezet. Tijdens dat die vrouw bij hem om pastorale nood haar hart luchtte door de telefoon. Dan zegt hij, dominee, u heeft toch ook pastoraat gehad op de opleiding? Hij antwoordde haar niet één woord. Wat gebeurt hier? Ik heb deze geschiedenis, moet ik u bekennen, altijd gelezen als dat dit dan vooral een geloofsbeproeving voor die vrouw is. En dat zit er ook zeker in hoor. Dat zal ik straks ook wel benoemen. Maar het is allereerst, ontdekte ik, vanuit dat verband hè, waar we steeds naar, op letten. Het is allereerst een les voor de discipelen. Deze vrouw kan wachten. Het kan leiden dat ze wacht. Dat is niet hard. Want we weten hoe het afloopt. Daar zitten lessen in van hem naar haar, maar ook een les naar de discipelen. Want met deze vrouw zit het goed. Zij begrijpt het. Zij weet waar ze moet zijn. Maar de discipelen moeten dat ook zien. Zodat ze het straks weer door kunnen vertellen. Tegen diezelfde fariseeërs. Tegen die verloren schapen van het huis van Israël. Waar ze straks weer naar terug moeten gaan. En waar ze moeten gaan dienen. Waar ze het koninkrijk moeten gaan preken. Evangelie van het koninkrijk. Met deze vrouw zit het goed. En met haar dochter komt het straks ook goed. Daar staat Jezus zelf voor in. Maar bij zijn discipelen valt er nog zoveel te leren. Jezus is ze immers aan het voorbereiden. Op een taak. Maar zover zijn ze nog niet. Je merkt dat aan hun reactie. Wat doen ze namelijk als Jezus zwijgt? Daarom zwijgt hij tot die vrouw. Dan komt er uit wat erin zit bij ze. Wat dan? Ze zien hun kans schoon als Jezus zwijgt. Hij zal wel hetzelfde denken als wij. Zo'n vrouw ga ik niet om. Die gun ik geen woord. Weg met die vrouw. Lastpost. Schreeuw lelijk. Ordinair mens. Moet je kijken hoe ze eruit ziet. Wat moeten wij hiermee? Ja. Zend haar weg. Ze roept ons na. Dan moet ik wel eerlijk zeggen. Laten we niet de discipelen ook te hard vallen. Ik weet niet wat ik zou doen. Als ik door Schone Woed zou lopen. Een wandeling maakt met de kerkenraad. En er komt een beetje een bijzondere vrouw naar je toe. En die begint te roepen. En toch merk je dat die discipelen ook wel echt zo anders zijn als hun heren. En tegelijkertijd is het ook niet helemaal raar dat ze dit denken. Waarom niet? Omdat je in Matthäus 10, vers 6 leest, dat Jezus zijn discipelen zelf heeft uitgelegd dat ze niet moeten heen gaan op de weg van de heidenen. Maar dat hun missie is tot de verloren schapen van Israël. Dat hebben ze net geleerd. 5 hoofdstukken terug. Dus als Jezus dan zwijgt, denken zij, nou zie je wel, wij moeten hier ook helemaal niet heen. Dit is een vergissing van de Heere Jezus. Dat ziet hij nou zelf ook in. Hij zwijgt. Zend haar weg. Laat haar van u. En dan geeft de Heere Jezus een vervolgonderwijs. Want als je kijkt naar vers 24... Tegen wie zegt de Heer Jezus dat? Vaak wordt dat als een nieuwe beproeving gezien voor die Canaanese vrouw. Eerst zegt hij niks, eerst antwoordt hij niet. En als hij dan antwoordt in vers 24, dan zegt hij tot die Canaanese vrouw, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Weer een klap. Dan spreekt hij en dan wijst hij haar wel even haar plaats. Maar dat zegt de Heer Jezus helemaal niet tot die Canaanese vrouw. Hij zweeg tot die vrouw. Hij antwoordde haar niet één woord. Vers 23. Zijn discipelen komen tot hem. Bidden hem aan. En zeggen, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende, zij, vanuit het Grieks is dat ook heel nauw betrokken op dat laatste. Hij antwoordt en zegt tot zijn discipelen, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dat blijkt ook wel, want in vers 25 staat er, en zij kwam. En het Griekse woordje proskuneio, wat daar gebruikt wordt, betekent een grote afstand overbruggen. Die vrouw is achterop geraakt. Ze was er niet meer bij in vers 24. Wat betekent dat dan? Probeer het te begrijpen, zag ik in de consistorie staan. Een paar regels om naar een preek te luisteren. Probeer het te begrijpen dan. Dat is ook een regel. Tijdens het preken. Proberen te begrijpen, dominee, zodat u het goed kan uitleggen. Maar ik vertraag hier even, dat u dit goed meepakt. Dit is het vervolgonderwijs van de Heer Jezus. Hij confronteert ze met een aanklacht. Als deze vrouw tot hem komt, terwijl heel het volk hem links laat liggen. Nou ja, heel het volk, de leiders van het volk. Degene waar hij toe gekomen is, verwerpen hem. En degene die verworpen is, kom tot hem. Dat is de achtergrond. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dat is een pijnlijke herinnering. Dat is een pijnlijke herinnering. wat een aanklacht. Zoon van David. Die echo klinkt nog in hun oren. Uit de mond van haar. De Heer Jezus is in de eerste plaats niet tot haar gezonden. Maar in schril contrast met de leiders van het verbondsvolk. Tot wie Jezus juist gezonden is. Erkent de Canaanese dat hij de Messias is. En dan zie ik in gedachten, jongelui, de Heer Jezus zijn discipelen aankijken. Kijk nou eens. Nou zijn we hier in Amsterdam. Vertaal het maar even naar onze tijd. We komen bij de Veluwe vandaan. Daar zijn ze bezig over handen wassen. Tradities. En deze vrouw, waar ik niet voor gekomen ben, althans, hels historisch allereerst voor de Joden. Ik ben gekomen tot het mijne en de mijne moeten mij niet. En nou kom ik tot deze die niet in het verbond deelt, tot deze vrouw. En zij moet mij hebben. Zij wil mij hebben met haar nood. Juist deze vrouw gaat het bevoorrechte volk van Israël voor. Hoe heerlijk dat ook voor haar is, het is beschamend voor Israël. Degene tot wie Jezus is gezonden, verwerpen hem. En zij die verworpen is, erkent hem. Ik ga steeds meer begrijpen hoe waar het is dat Jezus zegt straks, groot geloof, groot geloof. U ook? En voelt u de les van de Heer Jezus aan de discipelen, die ook voor ons een les is? Waar komt het nou op aan? Dat het hier goed zit. Dat je het juiste zicht op de Heer Jezus hebt. Dat hij niet de persoon aanziet. Maar dat hij naar het hart kijkt. En dat je bij die vrouw leert wat geloof is. Tot hem gaan in afhankelijkheid. Hem nodig hebben. De rest komt daarna. Eerst hem. En dan de heiliging. Als u of jij zich hier aangesproken voelt. Bekeert u. En gelooft u de evangelie gemeente. Want je komt erin om. En dan denk ik aan diezelfde Heer Jezus die in Matthäus 11 heeft gezegd. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Dat zegt hij tot mensen die gebukt gaan. Onder dat hele juk van tradities en regels. Komt alle tot mij, herwaarts hierheen. Die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Rust. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Kom dan tot hem. Stel dat niet uit. Breek met schijnvertoning en toneelspel. Als het u aangaat, kom tot Jezus. Want je komt erin om. En je komt erin tegen. Als God het niet vroet. Geliefde gemeente, nu komt hij ons ook tegen. In de bediening van het woord. En dan kijk ik even denkbeeldig naar ons voorhoofd als u gedoopt bent als kind of als volwassene. We zijn hier bijeen toch als gemeente in het verbond. Wat een voorrecht is dat. Wat een verantwoordelijkheid ook. Hè? Moeten anderen ons voorgaan, jongelui? Als je er bent opgevoed. Apart gezet voor de dienst van de Heer. En misschien heb je wel bepaalde beelden over mensen die nergens aan doen en zo. Maar wat is nou het verschil met jongelui die wel dan naar de kerk gaan, maar er eigenlijk niks mee hebben. En mensen die tenminste eerlijk zeggen wat er in het hart zit. Hoe dan ook, leer van deze vrouw. Niets kan je tegenhouden om tot hem te gaan behalve jezelf. Zonde hoef je niet tegen te houden. De Heer Jezus houdt je niet tegen. Je bent het zelf. Ja, wie is Jezus voor deze Canaanese vrouw? Nou, dat merk je. Want wat doet ze? Hij heeft gezwegen. Hij heeft met zijn discipelen gesproken. En dan komt ze hem achterop. En zij kwam. Ze overbrugt die afstand. Ze komt weer terug. Hè. Helemaal niet boos. Ze dient geen klacht in bij de commissie. Weet ik wat. Dat ze onheus behandeld is. Nee. Ze kent hem genoeg. Ze weet, ik hou wel vol. Hij komt wel tot mij. Hij hoort mij wel. Ze gaat door. Hoe dan? Ze stopt niet bij één noodoproep. Ze zegt, en als ze bij hem komt en hem aanbidt: Heere, help mij. Echt gebed heeft niet veel woorden nodig, jongens en meisjes. Echt niet. Heere, help mij. En dat doet ze met aanbidding. Dat is misschien een beetje vreemd te combineren. Wij denken bij aanbidding aan worship en praise. En dan zien we allemaal die beelden, hè, van mensen die halleluja enzovoort. Maar aanbidden in het Grieks is allereerst je klein maken, neerbuigen. Ze maakt zich klein aan zijn voeten. Dat is ook een groot geloof. Je klein maken aan zijn voeten. Heer, u bent het. U bent het voor mij, voor mijn dochter. U bent de enige. We weten niet hoe ver ze achterop geraakt is. We weten wel dat ze uitkomt waar ze zijn moet. Hoe meer Jezus zich op afstand van haar houdt, hoe meer onstuitbaar dat geloof aan de oppervlakte komt. Augustinus zegt, ere wie ere toekomt natuurlijk, Jezus zwijgt zodat zij gaat getuigen. Door zo met deze vrouw om te gaan, laat hij aan zijn discipelen zien, kijk, het is geloof. Door de beproeving heen. Het is geloof. Een zaak van het hart. Het hart van de zaak, maar ook een zaak van het hart. Om dit geloof tot in de kern te laten zien, beproeft de Heer Jezus ook dat geloof. Hè? Wat een nederigheid. En wat een geloof. Wat een omgang van de Heer Jezus met deze vrouw. Diezelfde Augustinus schrijft: Christus beproeft het geloof niet, omdat hij ons zijn barmhartigheid wil weigeren, maar omdat hij ons verlangen wil aanwakkeren. Christus beproeft het geloof niet omdat hij ons niet barmhartig zou willen zijn, maar omdat hij het verlangen wil aanwakkeren. En hoe vaak is niet gebleken? Ik kan u tientallen voorbeelden noemen uit het pastoraat. Dat juist als een christen in de beproeving laat zien: maar ik houd me vast aan God. Ik houd me vast aan Jezus. Hij zal me niet begeven. Hij zal me niet verlaten. Het is mij goed wat mijn God mij doet. Dat andere mensen zeggen: hoe kan dat? Ja, dan kun je getuigen. Dat heb je al gedaan met je leven. Dat zien die discipelen hier ook. Dit is dus geloof. Door de beproevingen heen. Niet van slag raken als het niet gaat volgens plan. Maar aan de voeten van Jezus blijven. In aanbidding. En dan gaat het nog iets dieper. Over beproeving gesproken. Want dit zegt de Heer Jezus toch echt tot die vrouw. Terwijl de vrouw vraagt: Heere, help mij, zegt Jezus, het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en het voor de hondjes te werpen. Wat? Noemt Jezus haar hier nu werkelijk een hond? Dan zijn er verklarers die zeggen ja, en dan gaan ze heel betoog houden over vanuit het Grieks. Dit zijn niet die vuile straathonden, maar dit zijn die lieve huishondjes die hier gebruikt worden en zo. Die kunnen het eigenlijk niet over hun lippen krijgen dat de Heer Jezus deze vrouw een hond noemt. Nou, zoveel kennis van het Grieks heb ik niet, daar waag ik me niet aan. Maar als we het lezen zoals het hier staat. En we beseffen dat het de Heer Jezus is die het zegt. Dan gebruikt hij voor de Joden een schokkend beeld. Hond. Oh. Maar voor die vrouw niet. In ieder geval veel minder. Het is heel opvallend dat de Heer Jezus haar ook niet afschrijft. Hij wijst haar plek. Met een Joods beeld. De kinderen hebben voorrang. Maar de hondjes hoeven niet om te komen van de honger. En daar haakt die vrouw op in. Over geloof gesproken, geloof vanuit het hart, dat is wat. Deze vrouw is werkelijk niet te stuiten. Ja, Heere, zegt ze. Natuurlijk. Ik ben geen kind. Ik ben een hondje, in de beeldspraak. Ik ben geen Jood, ik ben een heiden. Maar ze grijpt hem vast op zijn eigen woord. Weer dat geloof, ten voeten uit. Ja, Heere, maar.
zeggen wel eens, je mag geen ja maar zeggen, dat is ongelovig. Nou, dit is een gelovig ja maar. Ja, heren. Maar, de hondjes eten toch van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heer. Ze zeggen, wat maakt me dat nou uit of ik onder de tafel zit. Of ik nou een hondje ben of niet. Ik moet eten hebben. En ik zie het eten. Bij het brood des levens. Toch ook nog, nee, ze komt met haar nood. En Jezus is voor haar groot. Dat is een groot geloof. Worden als een kind. Dit heidenhondje dat als het ware jankt. Het hoort de Heer Jezus liever dan het gemekker van de verloren schapen van het huis van Israël. Jongelui, dat is groot aan deze vrouw. Dat ze aan Jezus genoeg heeft. En met resultaat. Met resultaat. Het is daarom ook opvallend dat er verder helemaal niet uitgebreid beschreven wordt door Matthäus. Hoe dat nou precies met die dochter gegaan is. Dat is ook niet het doel. Dat was ook niet het doel van de preek. Het is ook geen bijkomstigheid. Het is echt gebeurd. De nood van deze vrouw is door de Heer serieus genomen. En haar dochter werd gezond van diezelfde uur. Hoe dat is geweest, ik kan me er heel veel bij voorstellen. Wat moet het geweest zijn toen die twee elkaar hebben ontmoet. Maar de vraag is, aan het einde van de preek, hoe is dat bij mij? Is er iemand die zegt, of het nu zorgen zijn over de kinderen, zorgen over je hart, letterlijk, geestelijk. Zorgen over de toekomst. Pijn, verdriet, onzekerheid. En u hebt gehoord dat u welkom bent bij de Heer Jezus. U hebt ook gehoord dat het je storten in allerlei uiterlijke dingen en alleen maar bezig zijn met regels. Zonder dat het je hart heeft, dat je daarin omkomt. Dat de ware vrede niet geeft. Is er dan misschien iemand die zegt, het kan zijn dat je ook de Heer bent gaan volgen en dat je in zo'n beproeving zit en denkt, ja, maar hij antwoordt niet meer. Als je dan hoort, kom tot hem. Is er dan iemand die zegt, hij ziet me aankomen. Hij zal me zien aankomen, zegt. Ja, dat doet hij. Kom maar weer terug. Kom voor het eerst. Zonder dekmantel, zoals je bent. Dan eindig ik voor de jongens en meisjes. Met een verhaal wat ik eens las. Over een jongetje. Dat onderweg van school naar huis. Ineens. Hij moest tussen de weilanden door. Een boer zag die bezig was een paal in de grond te slaan. Groot bord erop. 4 puppies te koop. Nou, misschien zijn er wel in de kerk die zeggen, oh joh, dan zou ik zo doorgelopen zijn. Ik hou niet zo van honden. Maar dit jongetje, ja, dat moet je weten, die was zo verzot op honden. En vooral die kleintjes, hè, die zijn zo lief. En hij spaarde er al best wel lang voor, maar zijn ouders hadden het geld er niet voor. Ja, en als je dan als jongetje moet sparen, dat gaat al helemaal niet uit. Dus hij stond bij die boer en hij zei, zijn ze duur? Ja, maar hoe zeg je dat dan als volwassenen als je in een paar kinderogen kijkt? Dat waren rashondjes. Dus die boer die voelde wel aan, dat gaat hem niet worden. Maar hij had een tussenoplossing. Hij zei, je mag wel komen kijken. Kom maar mee. Kun je ze in ieder geval zien. Wil je dat? Ja. Het jongetje gaat mee. En hij drukt, als ze bij het hok zijn aangekomen, zijn gezicht tussen de spijlen door. En die boer die fluit. En dan komen er 4 van die kleine bolletjes wol op poten. Die komen dat hok uit. Ah, hij vindt ze zo mooi. Hij vindt ze zo mooi. En dan is er ineens achterin dat hok nog een beetje beweging. Komt er een 5e hondje aan. Maar er waren er toch maar 4 te koop. Er waren er maar 4 te koop. Maar er waren 5 hondjes. En dat jochie zag het. Hij trok met zijn achterpootjes dat 5e hondje. Hij zag er misvormd uit. Hij kon zijn broertjes of zusjes niet bijhouden. En toen keek dat jongetje naar dat hondje. En hij wees dat hondje aan. En hij zei, en die, mag ik die hebben? Toen zei die boer, jongen, daar wil toch niemand hebben. Daarom, die is ook niet te koop. Wie wil zo'n hondje nou hebben? Die wordt waarschijnlijk niet oud. Daar kun je niet mee rennen. Daar kun je niet mee spelen. En hij ziet er niet uit. Toen trok dat jongetje zijn broekspijp omhoog.
Toen werd die boer heel stil, want hij zag een
speciaal op maat gemaakt schoentje. En een beugel aan zijn been. En het jongetje zei: meneer, toen wees hij naar dat mismaakte hondje. Hij heeft iemand nodig die bij hem past. Gemeente, vanmorgen is de Heer Jezus daar. En hij zegt het: u hebt iemand nodig die bij u past. Hij had geen beugel. Hij kreeg het kruis. Hij werd doorstriemd. En zijn striemen mogen ze uw genezing zijn. Amen.
Wij gaan met elkaar als antwoord op de verkondiging zingen Psalm 72, het 10e en ook het 11e vers, Psalm 72, 10 en 11. Laten wij samen danken en bidden. En in de voorbeden denken we aan de vijf kleurenclub van aanstaande woensdag en de kerkraadsvergadering van aanstaande woensdag. Laten wij danken en bidden. Heer Jezus Christus, u die bij de Vader bent in de troon, die
een voorspraak is voor al degenen die tot u komen met de belijdenis van hun zonde. U die daar als de medelijdende hoge priester bent. U bent ook betrokken op uw gemeente door uw Heilige Geest. Geef, Heere, dat wij door deze Heilige Geest ook uit zullen gaan. Straks, als zichtbaar wordt dat de kerk uitgaat, dat er ook echt iets van uitgaat. In de gezinnen. In de samenleving. Dat andere mensen aan ons zien dat wij, hoewel ook wij tradities en vormen hebben, het ons te doen is om Christus. En dat wij iets van zijn profetische ambt en van zijn priesterlijke en koninklijke ambt mogen laten zien. Dat anderen jaloers worden gaan verlangen. Aan ons vragen, wat heb jij wat ik niet heb? Geef zo uw zegen over de verkondiging. Gedenk ook onze broeder die vanavond het woord hoopt te bedienen, dominee Van der Brink. Geef ook dan dat uw woord zal klinken in betoning van geest en kracht. En dat de gemeente daardoor zal worden opgebouwd. Gedenkt u de gemeente met alle vragen en zorgen die er zijn. Heere, u weet op het allervolmaakst wat wij vandaag nodig hebben. U wist dat, wat wij vanmorgen nodig hadden. U bent de God van alle tijden en plaatsen. Geef dan dat wij ons gekend en erkend zullen weten in onze nood. En dat daarvoor de verkondiging ook een middel en medicijn zal zijn. Gaat u met de gemeente deze week in. U weet wat ons staat te wachten. Wees u nabij. Als er onzekerheid is over ons werk. Als er spanningen zijn in een huwelijk. Als er zorgen zijn in een gezin. Als de gezondheid afbrokkelt. Als onze psyche wordt gekraakt. Als wij weten van depressiviteit. Ere en allerlei andere zaken. Die voor ons geen zaakje zijn. Maar werkelijkheid, soms heel bitter. En dat er misschien wel iemand is vanmorgen die dacht, hoe kan die dominee dat zeggen, dat hij ervan droomt, dat één van zijn kinderen, terwijl ik ben uitgedroomd, dat ik ooit nog kinderen zou kunnen krijgen. Geef mij dan maar een kind dat alleen maar op het lijntje loopt, dan heb ik er tenminste nog één. Heer, wees u ook daar nabij. Met alle vragen en pijn die dat teweeg kan brengen. Als er over andere dingen onverhoorde gebeden zijn in ons leven. Of gebedsverhoringen zijn die we niet willen of kunnen erkennen als verhoring. Heren, we dragen de kerkraad aan u op die weer bijeenkomt, ook aanstaande woensdag. Geef wijsheid, inzicht, liefde en bewogenheid om met elkaar voor de gemeente te dienen. Niet alleen in de vergadering, ook tijdens het bezoekwerk. Denk dan ook aan onze vriend en broeder, dominee Van der Weg. Stelt u hem tot een zegen, bij voorduur, ook hier in de gemeente. Geef hem kracht, moed, inzicht in het woord en in zijn hart om door te gaan op de weg die u hierheen hebt gewezen. Gedenk ook zijn vrouw en kinderen. Geef in de gemeente gebed voor hun herder en voor het herdersgezin. Heere, we dragen ook de club aan u op die woensdag weer bijeenkomt. Wij leven ook met onze kinderen, Heere, in een wereld die bol staat van chaos, van geweld. Een bovenmate grote belangstelling voor het occulte, het enge, het griezelige, het surrealistische. Heere, wilt u dan geven dat ook degene die de club leiden met innerlijke bewogenheid en betrokkenheid en volwassenheid mogen getuigen dat Jezus Christus koning is. En dat wie bij hem is niet en nooit bang hoeft te zijn. Want hij heeft alles overwonnen. Gedenk, Heere, niet naar onze ongerechtigheden. Maar wij pleiten op uw barmhartigheid.